Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Jezus, jij bent onze leraar toch, onze meester. Ben jij niet onze weg, onze waarheid en het leven? Waar komt dan ineens die noodzaak van een andere helper vandaan? Je hebt al voor je dood de apostelen en leerlingen willen voorbereiden. En je woorden zijn inderdaad heel mysterieus. En dat roept veel vragen op bij de apostelen. Gelukkig ook. Want voor ons, wij zitten ook altijd met veel vragen. En bij jou kunnen we dan prachtige antwoorden vinden. Dank je, Jezus. Kom, Heilige Geest. Want jij bent de helper die Jezus ons heeft aangekondigd. En we willen er alles aan doen om in onze bezinning een steeds groter vertrouwen in jou te ontvangen. Zodat je echt onze helper kan worden. In alle omstandigheden van ons leven. En Jezus ook dankzij jou beter leren kennen, liefhebben en volgen. Kom, Heilige Geest. Vandaag gaan we het hebben dus over het Johannesevangelie, het 14e hoofdstuk. En daar is een heel interessante conversatie bezig tussen Jezus en zijn apostelen. Ik lees al de eerste twee zinnetjes. Laat uw hart niet verontrust worden. Jij gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Als ik ben heen gegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik terug om u op te nemen bij mij, opdat ook jij zult zijn waar ik ben. Jezus verlangt ons duidelijk te maken dat hij voor ons in de hemel een plaats klaarmaakt en dan ook nog zal terugkomen na zijn dood. Zijn terugkeer kan je dus beschouwen als een terugkeer voor ieder persoonlijk, bij ons eigen sterven en misschien ook voor het einde der tijden. Maar ikzelf denk vooral aan mijn eigen overgang natuurlijk. En dan denk ik ook, ik geloof toch dat Maria er zal zijn. En ik vermoed allen die mij zijn voorgegaan en die uitkijken naar mij. Allee, dat hoop ik toch, hè. En Jezus geeft mij hier eigenlijk al veel hoop op mijn eigen verrijzenis. Een plekje in de hemel. Ook al kan ik me niet goed voorstellen hoe dat zal zijn. Toch geloof ik Jezus. Als hij het gezegd heeft, dan is het zo voor mij. Ik lees vers 4 tot 6. Gij weet waar ik heen ga, en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? Jezus antwoordde, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Thomas, die kennen we al een beetje. Hè? Het is niet altijd zo ontvankelijk, want hij slikt zomaar niet alles. Hè? Hij heeft vragen en hij is altijd heel eerlijk daarin. Maar dankzij Thomas krijgen we toch weer een prachtig antwoord van Jezus dat ons kan helpen om christen te zijn, om als christen te leven. Het is belangrijk het leven en de woorden te kennen die Jezus gesproken heeft toen hij hier op aarde rondliep, voelbaar, tastbaar in onze wereld. Wij noemen dat de incarnatie. God is echt als mens verschenen, heeft geleefd als mens, in van vlees en bloed, en niet zo als een soort spook, hè, of een geest. Hij is ook echt gestorven, hij heeft veel pijn geleden op het kruis. Dat is allemaal heel menselijk. Maar Jezus, dat geloven we, was ook echt de Zoon van God. En daarom, dat is toch een heel groot verschil met andere leidersfiguren waar dat we naar opkijken. Een meester of een goeroe. Voor mij maakt dat een enorm verschil. En reeds in de tijd van Jezus was hij zo gelijk een soort rabbijn, maar de mensen zeiden toen al dat hij er toch helemaal anders uitzag in de zin van dat hij sprak met gezag. Want wat wou dat zeggen? Hij sprak met gezag, hij sprak en het gebeurde, zoals bij de schepping. Als Jezus zegt dat hij de weg is, dan is dat voor ons een aanduiding, ook voor om zo te gaan leven. Wat heeft hij gedaan? Dat doen we dan ook. Naar wie is hij gegaan? Dat gaan we ook proberen. Hoe hij op stap is gegaan en welke keuzes hij heeft belangrijk gevonden. Dat zouden ook onze keuzes moeten worden. Maar dan in de concrete tijd en omgeving waar dat wij nu in leven. Ik wil toch graag het verhaal vertellen van een meisje dat ik bezig gehoord heb en het was een moslimmeisje. Ze vertelde dat ze aangetrokken was door het christendom. Waarom? Omdat er zo een radicale vergeving mogelijk was, blijkbaar. Want ze had gezien dat christenen, zoals Jezus, zelfs hun beulen vergeving schonken. En dan dacht ik, ja, dat zijn die vervolgde christenen geweest. Steeds meer begon ze te lezen in het evangelie. Ze luisterde naar deze weg die Jezus zelf tot het uiterste heeft bewandeld. En ja, ze bekeerde zich tot het christendom, want dat was de enige godsdienst in haar ogen die die grote conflicten tussen haatdragende volkeren kon overwinnen. De enige godsdienst, zei ze, die echt bereid was de ander ook goed te doen, nieuwe kansen te schenken, ook al was er bijvoorbeeld in de oorlog zoveel wreeds gebeurd, waren er mensen onschuldige kinderen gestorven. En ook na de oorlog, zei ze, dan moeten de wonden kunnen geheeld worden. Dan moet het toch mogelijk zijn terug vrede en zonder angst met elkaar een nieuw leven op te bouwen. Echte christenen, echte volgelingen van Jezus, dat zijn mensen die de hand blijven uitsteken naar de ander, ook al behoort die tot de beulen, tot het ras van de beulen, of de groep. Ja, dat is indrukwekkend, hè? Daar krijg je kippenvel van. Maar ik word er ook verlegen door, echt, hè? Want, ja, ben ik wel echt christen, zeg ik dan altijd. Gaat dat meisje niet het omgekeerde horen na haar bekering? We zijn er zo nog ver vanaf, hè? Geef toe. Jezus is ook de waarheid. En die toelaten in ons hart, dat is moeilijk. We zijn allemaal klein, zwak, zondaars. En niet elke dag op ons best. Jezus' boodschap is er eentje van echte vreugde. Maar soms moeten we eerst door een soort eerlijk, bevrijdend, ja, schaamtegevoel. Hij is voor ons een duizelingwekkend voorbeeld. Hoe dikwijls denk ik, ben ik daartoe in staat? Kan ik zo vergevingsgezind zijn? Kan ik eigenlijk wel lief hebben? Kan ik wel lief hebben, denk ik dan. Ik durf er zelfs geen antwoord op geven. Ik durf zelfs minder en minder dat woord liefde uitspreken. Het komt soms zo goedkoop uit, hè. En in de klas kon ik daar zo het ook op mijn heupen van krijgen als mijn leerlingen zo dat zinnetje herhaalden zo, met zo'n kleuterstemmetje zo van we moeten lief zijn voor elkaar. Goh, jongens, toch. Dan denk ik zo, ik zit hier voor 14-jarigen en ze spreken alsof ze nog in de kleuterklas zijn. Maar ik heb het zelfs volwassenen horen zeggen. Op die een toon, hè. Het is vooral die een toon. En dan dacht ik zo van allee, geef eens een paar concrete voorbeelden en dan krijg je er geen te horen. Dat kan niet, hè. Woorden moeten inhoud krijgen. Dat moet duidelijk worden in daden. De waarheid moet zichtbaar worden. Lief zijn voor elkaar, wat is dat? Dat begint al in ons denken. Wat denken we over de anderen en hoe denken we over onszelf? Denken we zoals God over ons denkt, over ons en over onze medemensen? Zien we Gods gezicht in de ander? Of als we voor de spiegel staan, kunnen we geloven als we naar ons eigen kijken zo van God leeft in mij? Want dat is toch de waarheid, dat we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. En waar is dat dan te zien? Waar zit het verborgen? En is het nog op te delven? Welke groei moeten wij nog afleggen? Welke weg, en daar zijn we weer, welke weg van bekering achter Jezus aan? Dat is een weg, ook van waarheid. En dan, hè, dan pas kunnen we het echte leven in ons laten doorbreken. En dat is nu al die verrijzeniskracht. Dan moet je niet wachten tot je dood bent, hè, om die verrijzenis mee te maken. Je kunt nu al verrijzen, opstaan. Dan pas zullen we als opgestane, liefdevolle en vergevingsgezinde, hoop ik toch, hoopvolle en vriendelijke vredebouwers worden. Ja, dat is veel ineens, hè. Jezus toont ons de weg naar de vrede, de goedheid, een oprechte glimlach, aandacht geven aan de ander. Jezus toont de zorg, de gastvrijheid, oprechte luisterbereidheid en vriendschap. Zelfs tegenover mensen die naar ons toe komen, als giftige slangen, brullende leeuwen, of zoals Jezus zelf zei, wolven in schapenvacht. Oei, oei. Wolven in schapenvacht. Hij was niet blind voor het kwade. Hij was niet naïef. Hij wist wie hij voor zich had. En hij gaf ze tot op het einde een kans om binnen te komen in een reddend liefdesaanbod. Dat is Jezus, hè? Hij wist alles in de harten te recycleren tot goedheid. Op één voorwaarde wel zo, van, dat je hem binnenlaat. Dat je die liefde en die waarheid aan jou toelaat. Dan kan het, hè. Dan kan het. Want hij is de poort. Als je die durft doorgaan, dan vind je een weg en de waarheid. En die wacht dan voor een nieuw leven in je te laten doorbreken. Dat op elk moment terug kan hernieuwd worden. Maar hij gaat u niet forceren. Hij gaat u niet forceren. Het zal altijd opnieuw een aanbod zijn, maar je bent vrij. Het is aan jou om besluit te nemen. Ga ik ja zeggen of ga ik me toch maar veilig op afstand houden? De apostelen hebben het ook moeten leren. Ik denk altijd, ze zijn 3 jaar bij Jezus geweest. Ja, zo simpel moet het dan toch niet geweest zijn om tot dat inzicht te komen. Ze waren daar toch ook nog niet echt toe bereid. Dus, wees niet te streng voor jezelf. Geef jezelf de tijd, maar geef het niet op. Er is een weg met Jezus te gaan. Een priester die zei tegen mij, we staan altijd in het begin. Ik was er echt niet content van. Ik protesteerde en zei dat ik daar ontgoocheld van werd. Hè? Altijd in het begin, altijd in het begin. En de vooruitgang dan, hè? Dan maak ik geen vooruit. Ik dacht dat dat hetzelfde was als surplus, hè? Blijven staan. Hij moest lachen. Maar zoveel jaren later denk ik, oh, gelukkig maar dat we elke keer mogen herbeginnen. Wat een vreugde, de sterkte van een nieuw begin. En inderdaad, dat is een boeiende weg. Met die filosofie zo van, ik mag altijd opnieuw beginnen. In de waarheid wel. Ik heb toch al veel leven mogen ervaren dat de moeite waard is om verder met de Heer op stap te kunnen gaan. En nu gaan we toch even onderbreken met het lied Ik ben de weg. En het is het lied van Ellie en Rickert.
Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom tot de Vader, kom door mij. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Kom tot de Vader, kom door mij.
Kan ik die weg gaan? Kan
Wat zegt Jezus nog? In het Johannesevangelie gaan we het dus verder lezen, het 14e hoofdstuk van 12 tot 14. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die ik doe. Ja, groter dan die zal hij doen, omdat ik naar de Vader ga. En wat gij ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Opdat de Vader mogen verheerlijkt worden in de Zoon. Als Jezus ons zegt dat wij nog grotere werken zullen verrichten dan Hij gedaan heeft, dat klinkt toch echt onmogelijk. Allee, dat kan niet, denk ik altijd opnieuw. Maar Hij heeft toch gezegd. En Hij weet dat zijn menselijke tijd hier op aarde voorbij was. Ja, Hij wist dat. En hij spreekt dus al over die andere helper. Hij kondigt die aan met de volgende woorden. Als jij mij lief hebt, zult jij mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven, om voor altijd bij u te blijven. De geest van waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij hem niet ziet en niet kent. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Dus Jezus heeft voor ons gebeden, dat is niet niks. Als Jezus bidt, dan gebeurt het ook. Hè? En hij blijft bij ons door zijn Heilige Geest. En die Heilige Geest, ja, dat is die liefdestroom tussen de Vader en Jezus, die nu ook ons opneemt. Wij worden daarin mee ingebracht. Ja? Zie je dat rondcirkelen? Wij komen in de kring. Want de Vader en de Zoon zijn één, maar ze willen die eenheid delen met ons via de Geest. Dat is toch fantastisch? Jezus is zichtbaar geworden voor de mensen. Maar de Heilige Geest die kunnen we niet zien en de Vader kunnen we niet zien. Ja, maar Jezus ging terug naar de Vader. En dus verdwijnt hij ook uit het zicht, zullen we maar zeggen. Maar de Geest leeft in ons door ons doopsel en kunnen we op elk moment op hem rekenen. Maar Jezus vraagt toch dat we hem blijven liefhebben en dat we dat tonen door zijn voorbeeld te volgen, zijn woorden... Ja, in de praktijk te brengen. Er is eigenlijk geen breuk, omdat hij niet meer zichtbaar rondwandelt tussen ons. De apostelen hebben Jezus na zijn dood wel een korte tijd mogen zien. Maar dat is niet blijven duren, dat was een overgangsperiode. Waarom? Om hen eraan te wennen dat hij voortleeft, echt verrezen is, en dat die nieuwe periode aanbreekt. De periode van de Heilige Geest, waar wij nu al zoveel eeuwen in leven. Hè? Ja, maar we moeten hem binnenlaten. Jezus zegt duidelijk, ik zal u niet verweest achterlaten. Ik keer tot u terug, nog een korte tijd, en de wereld ziet mij niet meer. Gij echter zult mij zien, want ik leef, en ook gij zult leven. Op die dag zult je weten dat ik in mijn Vader ben, jij in mij en ik in u. Die korte tijd na zijn dood, ja, dan is hij aan de vrouwen verschenen, onder andere Maria Magdalena, aan de apostelen. Maar ze herkenden hem niet direct. Hè. Het was een beetje overal dat hij ineens opdook. in de tuin aan het graf, onderweg naar Emmaüs, aan het meer waar dat ze aan het vissen waren in Galilea, of zelfs in een gesloten zaal. Dat stond er dan in één keer. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En hij heeft bijna moeten bewijzen dat hij het was, door zijn wonden te tonen. En hij heeft moeten bewijzen dat hij gespookt was. Ze hebben met hem gegeten. En na een tijdje, ja, dan kan er een gesprek op gaan komen, kunnen ze vragen stellen. Hij kon ze voorbereiden. Dat was die overgangsfase. Als hij naar de hemel bij de Vader terugkeerde en niet meer verscheen, dan moesten ze zich in gebed kunnen samen voorbereiden om de Heilige Geest ten volle te kunnen ontvangen. Dat is hetgeen dat gebeurd is met Pinksteren. Daar krijgen ze zo die kracht en dan gaan ze zonder angst getuigen en zeggen aan iedereen: Jezus leeft, we hebben hem ontmoet, hij leeft. Denk nu maar niet dat dat allemaal zo vanzelfsprekend en gemakkelijk was voor de apostelen. Dat is helemaal niet waar. Maar wij leven in de periode van de Heilige Geest, dus van de andere helper. En het wordt dus, denk ik toch, stilletjes aan tijd dat we met die Heilige Geest leren leven. Vanuit hem, zoals Jezus het ons gevraagd heeft, dat wij ook een groeiproces doormaken. Dat wordt steeds duidelijker als je bijvoorbeeld gaat lezen in de Handelingen van de Apostelen. Dat is gelijk een echte avonturenfilm. Hè. Als je de Handelingen van de Apostelen leest, dat is het een avontuur na het ander. En er zijn ook prachtige films van gemaakt. Maar voor ons, is dat dan nu ook nog mogelijk? Kunnen wij ook zoiets doen als leven uit de inspiratie van de Heilige Geest? Ik ga niet beginnen met de strafste verhalen te vertellen. Dat ga ik nu echt eens niet doen, maar ik ga wel twee verhalen vertellen. Het eerste, dat vind ik eigenlijk al nog een van de mooiste. Het gaat over een kind, het is waarschijnlijk daarom. Het is echt gebeurd, hè? Over een kind in de lagere school. En zoals op vele scholen waren er feestjes. En de kinderen waren dat aan het voorbereiden en aan het optreden. En er was een meisje dat ook meedeed aan het spektakel en ze ging mogen zingen. Een vredeslied. En tot dan toe was ze heel enthousiast geweest en fier. Maar ineens zag de onderwijzer dat het gezicht van het meisje droevig werd. Ja, hoe kan dat nu? Wat was er gebeurd, dacht hij. Dus hij ging het haar vragen. En ze begon te wenen. Ja, want haar papa zou het spektakel niet kunnen zien. Haar niet horen zingen of optreden. En waarom? De papa zat in de gevangenis. En wel op kilometers afstand van waar dat ze woonde. Dat was toch erg. De onderwijzer was er zijn hart van in. Maar hij kreeg een ingeving van de Heilige Geest en hij heeft die gevolgd. Dat vroeg wel wat inzet. Maar hij heeft het toch kunnen doen, hij is erin geslaagd. Iets heel moois te bewerken. Hij heeft het hele gebeuren rechtstreeks laten opnemen en doorzenden naar de gevangenis. En de papa van dat meisje heeft op het scherm kunnen samen met andere gevangenen kunnen volgen. Allee, fantastisch, hè? Prachtig als voorbeeld van wat de Heilige Geest van liefde kan ingeven. Om een heel klein meisje en haar papa in de gevangenis blij te maken. En er ook ander van te laten genieten. En weet je wat dat kind achteraf nog zei? Dat vind ik ook nog zo belangrijk. Ik hoop dat papa goed heeft begrepen wat de boodschap van vrede was in dat liedje dat ik gezongen heb. Goh, zeg. De andere helper, de Heilige Geest, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan in het hart van die onderwijzer? Die aan het ogen is en een kop, hè? Die heeft het toch maar gezien dat dat kindje haar gezicht betrok. Wat heeft hij kunnen doen in het hart, de Heilige Geest, in het hart van de papa en al die andere gevangenen? Wat heeft hij gedaan in het hart van dat kind? Snappen jullie die kettingreactie van liefde en inzicht? En dan kunnen we ook nog verder denken aan wat dat de gevangenen, de almozeniers in de gevangenis, daar allemaal mee gedaan hebben. En misschien ja, waren er in het vervolg ook nog nieuwe initiatieven mogelijk, snapte. Zien jullie wat de andere helper allemaal doet? Het begint met zo'n heel klein vlammetje, liefde en inspiratie. En het wordt een groot vuur. Dat is het werk van de Heilige Geest, echt waar. En zo zouden we nog veel voorbeelden kunnen geven. Mijn tweede verhaal, zoals beloofd. Dat gaat over een man. Ja, hij komt uit de politiek. Hè? En we weten nu de laatste tijd, de politiekers kunnen precies geen goeie meer doen, hè, als je naar televisie kijkt. Dat is altijd, altijd iets. Deze man, die noemen ze de heilige burgemeester. Hij is ondertussen wel overleden, maar hij werd de heilige burgemeester al genoemd toen hij nog leefde. Hè? En hij woonde in Firenze, in Italië. Hij heette Giorgio La Pira. Afkomstig uit Sicilië oorspronkelijk. Hij was heel gelovig. Hij behoorde tot de derde orde van de heilige Dominicus en ook tot de derde orde van de heilige Franciscus. De man was geleerd, een prof. Maar hij is dus 3 maal herkozen als burgemeester van Firenze. En dat was in de jaren 1951 tot 1965. Hij zag hoeveel armen uit de boot vielen. Niet heftig konden wonen, hun kinderen amper laten studeren, altijd achterop geraakten. En voor hem waren de woorden van Jezus heel belangrijk om naar te handelen. Dat was een hele gelovige man. Dus Franciscus. Een Franciscus eigenlijk ook. Hè? En hij zei, de armen moeten centraal staan, in het midden. We moeten hen voorrang geven op andere dingen. En wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft een nieuwe wijk, die nu nog bestaat, laten bouwen voor de armen. Lisotto, als u dat iets zegt. Lisotto. Waar eenvoudige sociale woningen kwamen, in die tijd, hè, parkjes om met de kinderen te kunnen rondwandelen en spelen, en een kerk in het midden. De solidariteit tussen al die mensen was enorm voelbaar en zichtbaar. Schijnt dat dat nu nog altijd zo is? Precies 1 grote familie. En dan vind ik ook nog het volgende heel tof. Hij zei dat je altijd met 2 handen moest werken. In de ene hand de Bijbel, in de andere hand de krant. Waarom? Omdat je bijvoorbeeld in de krant leest je al de noden van de wereld en in de Bijbel hoe dat je liefdevol de opdracht van Jezus kan verder zetten met de Heilige Geest. Hij zei dat je steeds de toekomst moest dromen. Je moet je die kunnen voorstellen voordat je er ergens kunt aan beginnen. Je moet durven dromen, fantaseren. Hoe mooi het zou kunnen worden. Welke weg daartoe ja, mogelijk moet gemaakt worden. Zo. Fantasie, creativiteit, dat geeft hoop. Hij kreeg die van de Heilige Geest vanuit zijn gebed. En hij was een man met een enorm enthousiasme. Het moet zelfs zo opvallend geweest zijn, want ik heb foto's gezien waar hij iedereen een hand aan het drukken is van al die wereldbekende leiders. Ik ga die niet opnoemen, ik heb foto's daarvan gezien. En dat waren nu niet bepaald de goede vrienden van elkaar. Maar ze waren daar wel bij hem. Bij hem. Die grote wereldleiders die zijn met hem komen spreken samen. Want wat vond hij belangrijk? En hij zei, je moet altijd met je vijand praten. Je moet samen uitwisselen. In plaats van oorlog te maken, dat maakt alles kapot, kwets, doodt veel onschuldigen. Je moet er alles aan doen om oorlog te vermijden door samen de toekomst heruit te vinden. Samen te dromen, met andere woorden. Hoe kunnen we gelukkig zijn? Iedereen aan bod laten komen. Hij deed dat dus met al die politieke leiders uit de hele wereld. Maar ook met moslims, joden, christenen. Overal waar dat er conflicten en ruzies waren in een land. En dus paus Franciscus, onze huidige paus Franciscus, heeft hem tot eerbiedwaardig gemaakt. Dat is zo een opstapje voordat je heilig verklaard wordt. Maar voor mij is dat al een heilige. Hè? Als voorbeeld dus voor ons. En we zouden hem wel nu heel erg nodig hebben, hij geeft toe. Ja, hij bracht vrede. Hij bracht ook geloof en hoop voor die armen. Op tv zien we veel mensen protesteren en ontevredenheid. Maar ook tussen de mensen van de politiek zitten er ook zo. Die nog dromen en die nog echt idealist zijn. En soms worden ze ervoor uitgelachen, krijgen ze weinig steun. En toch werken ze aan de dossiers acht en uren en uren en uren. Vergeet niet dat die ook bewogen zijn door de Heilige Geest. De andere helper is ook nu aan het werk. We zijn misschien een beetje blind om het te zien, maar hij is ook nu aan het werk. Hij zoekt mensen die naar hem willen luisteren. Misschien voel je wel de drang nu in je hart opkomen, om ook zo een verschil te kunnen maken. En vrede en voor de armen iets te betekenen. Vraag daarom elke dag opnieuw dat de Heilige Geest je alles zou influisteren op het goede moment, waar dat je ook zijt, dat er ergens iets gebeurt in jou, dat je het snapt. En denk aan die onderwijzer die dat kind zijn haar gezicht bekeken heeft en gesnapt heeft, ik moet daar naartoe gaan. Ja? En daaruit is dat allemaal gebeurd. Bied jezelf aan. Vraag dat hij het je influistert, bied jezelf aan. Hij zal je nooit alleen laten. Dat is zijn taak. Hij verlangt niks liever dan over jou neer te dalen, zoals hij gedaan heeft over de heilig, over Maria. Of dat ook doorheen jou, Jezus, de levende in onze wereld, zijn reddende kracht aan de mensen kan doorgeven. Hij heeft je nodig. Zeg maar samen met mij, ja, Heilige Geest, ik wil samen met jou de wereld van nu verbeteren en getuigen dat Jezus leeft. Om te beginnen al in mij. Ja, ik wil mij openstellen voor u, Heilige Geest. Ik wil meedoen. Ik wil meedoen. We gaan nu het Regina Shelley bidden. Maria die heeft ja gezegd. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven, door Christus, onze Heer. Amen. Ik ga nu ook het gebed voorbidden, beste luisteraars. We bidden nu het noveengebed voor een goed verloop van de marathon, die we houden vanaf woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei. We bidden zeer speciaal tot de heilige Jozef en tot de heilige maagd Maria voor Radio Maria. Mogen zij de wereldfamilie van Radio Maria vele weldoeners geven, opdat we met het evangelie aanwezig kunnen zijn in de wereld. Almachtige, barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef, als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust. En ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen en eeuwen. Amen. O Heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, Help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen. We bidden ook nog tot Maria. Maria, ben jij niet de goede wegwijzer naar Jezus, de weg, de waarheid en het leven? Ik denk het wel. Je hebt hem aan de wereld kunnen tonen. Je hebt hem een menselijk gezicht gegeven. Meer dan wie ook heb je de andere helper al ontvangen, diep in je hele persoon. Hij maakte het woord van God tot een mens tussen de mensen. Is het daarom dat je elk woord van Jezus, elke gebeurtenis zo intens overwoog en bewaarde in je hart? Je wou zelf de weg ontdekken, nog meer opgenomen worden in zijn zending tussen ons. Wie kent de Heilige Geest beter dan jij, Maria? Jezus gaf je ook de opdracht samen met apostelen te bidden en er als een moeder tussen te zitten. Je maakte hen wegwijs toen ze ontredderd waren, herinnerde hen aan al die woorden van leven, al die gebeurtenissen waar ze vreugdevol met Jezus op stap waren, dronken werden van de hoopvolle boodschap. Je was er voor hen, je bent er nu ook nog voor ons. We bidden je, Maria. Wees onze levende wegwijzer. Laat in ons dat Magnificat groeien. Ook al moeten we elke dag opnieuw leren de Heilige Geest in ons te laten zingen. Ben jij, Maria, niet de moeder die zegt: allee, kijk, hier is het kaartje en het planneke. Ik heb het allemaal goed bewaard. Ga maar op pad. Hij zal je de weg wel tonen, de waarheid duidelijk maken, de woorden geven, de kracht, om dat werk van mijn Zoon, de Zoon van God, die nu bij de Vader is, verder te zetten. Zo heeft Hij jullie toch gezonden. Herinner jullie. Zo stel ik het mij voor, Maria. Ik heb vertrouwen in je begeleiding. Jezus gaf me jou als moeder. Kom, Heilige Geest, jij de andere helper, waar ik nog elke dag aan gewoon moet worden. Je bent zo ongelooflijk creatief, verrassend plots aanwezig. Daar waar ik de weg precies kwijt ben, kom je op mij af met die inspirerende woorden die ik precies vergeten was. Kom je op mij af via mensen, gebeurtenissen en doet een belletje rinkelen. Oh ja, dat kan ik zeggen, hè. Je toont me waar ik troostvol en ook efficiënt bij anderen aanwezig kan zijn. Hulp bieden of eens samen doorpraten. Heilige Geest, ik ben zo dol op Jezus. Maar jij maakt dat ik geen gaten in mijn geheugen krijg. Je bent als de bibliothecaris, die ineens alles wat me enthousiast heeft gemaakt bij Jezus weer van onder het stof haalt. Je herinnert het mij. Je bent degene die me terug op pad zendt en dingen laat doen die ik niet eens voor mogelijk achtte. Hier ben ik. Daal over mij neer, want ik verlang je te leren beluisteren, je aandrang te volgen, met jou dat nieuwe pad te ontdekken, dat jij kent en waar ik nog op zoek naar ben. Jezus had vertrouwen in jou. En ik zou dan twijfelen. Nee, dat kan niet. Ik wil er volop ja op zeggen. Want samen met jou is alles mogelijk. Kom, Heilige Geest. We leggen onze dromen in het hart van Maria, waar jij volle toegang hebt en telkens weer over neerdaalt. We verlangen zo intens naar een betere wereld. We bidden dat onze dromen mogen samenvallen met Gods dromen over ons leven, onze inzet, onze contacten, dichtbij, veraf. Laat ons in aanwezigheid van Maria de juiste dromen nastreven. En verzamel ons in gebed en in vreugdevol enthousiasme. Kom, Heilige Geest, kom en daal neer over ons. kom ons helpen. En u luisteren nog naar het slotlied Heer, u bent mijn leven.
Thank you.